Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Ik ben Milou Brand.
Ik ben Pim Verlaan.
Leuk dat je luistert naar Jong Beleggen, de podcast. Ja, Pim, wij zijn elkaar gewoon toevallig tegengekomen.
Ja, we zijn toevallig tegengekomen. Ik had wel het gevoel dat ik jou al een klein beetje ken.
Ja, hoe kwam dat?
Ja, ik heb al een keer eerder naar je geluisterd.
Oh ja, ik heb wel eens eerder een podcast gemaakt. Ja, dat kan wel kloppen.
Ja, de eerste keer een nieuw microfoon voor me.
Ja, hoe voelt dat, zo'n microfoon voor je neus?
Ja, het voelt wel een beetje spannend ook, voor het eerst.
Ja, want wat gaan we doen, Pim?
Ja, wat gaan we doen? Ja, we gaan praten over beleggen. Ja, dat klinkt natuurlijk heel saai, maar dat is het niet. Het is fantastisch om te doen. En ik hoop eigenlijk al mijn kennis over beleggen, zover ik kennis heb, met iedereen te delen en ook te leren van anderen door erover te praten. Ik had misschien iets eerder moeten beginnen met deze podcast, maar ik kan wel in terugwerkende kracht een hoop vertellen wat ik geleerd heb. En ondertussen deel ik elke week wat ik ga leren en wat ik heb geleerd.
Ja, eerder beginnen bedoel je van precies toen je bent begonnen met beleggen. Want wanneer ben je begonnen?
Eind 2019.
Ja,
en dus eigenlijk begin 2020 pak ik eigenlijk nu aan. Dus in januari dit jaar ben ik eigenlijk begonnen.
Wat heeft de luisteraar hier aan om hier naar te luisteren? Wat hopen we dat hij er straks aan heeft?
Ik vind het persoonlijk heel erg fijn om een kijkje in de keuken te krijgen van andere beleggers. Dus de strategie van andere mensen te horen. Waarom maken mensen bepaalde keuzes? Ja, ik geloof heel erg dat door er samen over te praten, gaan we betere keuzes maken. En het is best wel een wereld wat niet heel erg open is. Er wordt weinig over gedeeld. Ik denk dat er misschien een soort van taboe op heerst zelfs. Dat is niet een onderwerp waar je op een verjaardag graag over praat.
Het is ook een beetje typisch Nederlands. Je gaat inderdaad niet zo erg te koop lopen zoals Amerikanen bijvoorbeeld eerder doen met grote Rolexes.
Het is natuurlijk een topic. Het is geld gerelateerd en geld praat Nederlands niet graag over. En ik denk ook dat het is er zijn heel veel financiële instellingen die daar ook... je hebt ook een beetje verborgen willen houden. En het heel erg, dus eigenlijk het omgekeerde van transparant willen houden.
Ja.
En ik denk als je het zelf doet, dan ben je dus, is het heel fijn om te leren van mensen die het ongeveer hetzelfde doen. En ik merk dat ik daar heel veel moeite mee had. Dat het me heel veel moeite heeft gekost om mensen te vinden. En waar ik even mee kon praten om wat kennis te wisselen.
Ja.
En toen dacht ik, ik heb voor mij zo'n zoektocht geweest om dit allemaal te ontdekken. Ja, dit moet ik gewoon met iedereen gaan delen. En ik hoop daardoor dat ik ook hierdoor mensen ontmoet. En dat er andere luisteraars zijn die ook weer dingen met mij kunnen delen.
Ja. En wat dat betreft valt ook de luisteraar natuurlijk wel met zijn neus in de boter met deze podcast. Want wat jij doet eigenlijk, wat gaat doen, is best wel iets taboe doorbrekends. Namelijk, jij gaat mensen toegang geven tot jouw portefeuille. Of in ieder geval dat ze er kunnen kijken wat jij precies doet en waar jij in belegt.
Ja, ik heb eigenlijk mijn portefeuille volledig opengesteld. Voor iedereen is het een Excel die je kan bekijken. En daar zijn eigenlijk al mijn holdings in, verdeeld over bepaalde strategieën. En daar heb ik ook is ook een groot deel van mijn strategie te zien. En ik ben natuurlijk ook aan het leren, dus ik schaaf mijn strategie ook bij. Maar ik vind het heel belangrijk dat ik dit deel tijdens als ik praat over beleggen. Want de context is heel belangrijk als ik iets vertel. Ja. Ik kan natuurlijk wel heel goed zeggen, je moet dit aandeel kopen of dit aandeel heb ik gekocht. Maar het is heel belangrijk om te zien in het totaalplaatje. Als ik bijvoorbeeld een technologieaandeel koop en ik heb daarvan nog helemaal niks in mijn portefeuille, dan kan je veel beter begrijpen waarom ik dat aandeel koop.
Ja.
Is jouw ervaring met beleggen?
Nou, ik heb weinig ervaring met beleggen. Ik hoor er wel eens over en ik denk er wel eens over na van, moet ik nu ook maar eens beginnen met beleggen? Maar volgens nog blijft het heel erg bij het denken over beginnen met beleggen.
Ja, ik kan wel eigenlijk wel een leuke verhaal vertellen. Dat het is ongeveer dezelfde situatie waar jij nu in zit, daar heb ik ook in gezeten. Ik heb in 2013 een keer meegedaan op een dag van de Rabobank bij het spelletje Petje op, Petje af. En dat ging grotendeels over beleggen. En ik had die wedstrijd gewonnen. Ik kan me heel goed de laatste vraag herinneren. Er waren er nog drie over. En de laatste vraag was, wat is de waarde van Apple nu? En degene die dichtstbij zat, die had gewonnen.
Yeah.
En dat was ik. Toen totaal niet het idee hoeveel Apple precies waard was. Maar ik had hem strategisch ingezet en daardoor had ik gewonnen. En ik kreeg een boek van een boek. De auteur was er ook en het was Beleggen voor Dummies.
Ja, Beleggen voor Dummies.
Dat was 2013. Het boek grotendeels gelezen, maar nooit begonnen. Ik begreep er eigenlijk helemaal niks van.
Je begreep zelf, het was Beleggen voor Dummies en alsnog was het niet te begrijpen.
Nee, het klikte gewoon niet. Het interesseerde me denk ik ook niet genoeg. Ik ben daarna wel veel boeken gaan lezen over economie en ook over investeren. Ik ben eigenlijk mijn hele leven ondernemer. En daar ben je in wezen ook bezig met investeren. Dus je bent constant bezig met geld en waar kan geld het beste renderen.
Ja. Vind je dat zelf, waarom vind jij dat interessant? Waarom houdt het je bezig?
Dat is misschien een beetje een soort van cliché natuurlijk. Het geld aan zich is niet zo heel interessant. Maar geld is wel een middel waar je dingen mee kan doen. En geld is voor een heel groot gedeelte hoe je je leven inricht. Hoe laat je elke dag opstaat, waar je naartoe gaat naar werk, waar je woont, waar je naartoe op vakantie gaat. En ook gewoon een heel groot gedeelte hoe vorm je je eigen dagelijkse ritme. En als je iets meer geld hebt, dan kan je iets meer zelf bepalen hoe je dagelijks ritme eruit ziet.
Geld is vrijheid.
Dat is voor mij heel erg vrijheid. Ja. En dat ben je als ondernemer, onderneming, vooral wel iets grotere onderneming, ben je eigenlijk alleen maar bezig met geld verplaatsen. En waar rendeert het beter? Is dat nou op dat moment bij nieuwe investeringen voor de toekomst? Is dat dingen oppotten omdat je een slechte tijd aan ziet komen? Of is dat meer investeren juist in personeel, in educatie?
Verlies je me wel een beetje hoor, met deze riedel.
Ja, maar om even terug te pakken.
Even over dat beleggen. Je vond het dus eigenlijk helemaal niet zo interessant, dat boek wat je las, Beleggen voor Dummies. Ik denk dat dat wel het probleem is wat de meeste mensen hebben met dat beleggen. Dat ze gewoon denken van het is best wel ingewikkeld, komt allemaal nog wel een keer. Als ik echt veel geld heb, ga ik dan wel beginnen met beleggen.
Ik denk dat er zijn twee dingen die bij mij heel erg speelden. Is dat het boek ging heel erg over het principe van beleggen, maar het nam je niet mee hoe start ik met beleggen.
Dat wilde jij.
Ja, en ik denk dat dat voor mij ook een heel groot stuk is dat je kan heel veel lezen over beleggen. Wat zijn aandelen, welke beurzen zijn er allemaal, maar hoe koop je nou echt een aandeel? Dat hele stuk werd eigenlijk niet goed benoemd. Dus ik had eigenlijk nooit ook echt een startpunt.
Nee.
En omdat het ook spannend is, beleggen. En toen de tijd had ik wel wat spaargeld. Maar daar heb je dan lang voor gespaard. En om dat dan zonder echt veel kennis in aandelen te stoppen. Dat is best wel een grote stap.
Ja.
En wat voor mij ook heel erg een ding was, is dat ik... Je keek een beetje naar de rendementen die je per jaar pakt. En dan was het al snel zo'n tussen de 5 en de 10%, zeg 7%. En dan denk je, ik heb nu een paar duizend euro, 7%. Dat is niet heel veel geld.
Voor jou.
En denk, daar moet ik al die moeite in steken voor die paar honderd euro rendement wat ik ook per jaar heb. En dan neem ik ook nog eens risico voor. Dat vind ik eigenlijk niet waard.
En jij zegt dus, dat vind ik niet zo heel veel. Ik denk dat je er meer uit kan halen en daarom ga je er verder in verdiepen. Of ben je er al verder?
Nou, dat was toen, nu praat ik over een heel lang geleden, ik keek eigenlijk nooit naar percentages, maar altijd naar absolute getallen. Dus als je 1000 euro gaat beleggen en je hebt 7% rendement, dan heb je 70 euro. Ik denk, ik geef 70 euro, geef ik uit aan een 2 avonden stappen. Toentertijd. Dus denk ik, dan moet ik al die moeite gaan doen om voor 2 avonden stappen. En neem ik ook nog eens het risico dat ik het kan verliezen.
Yeah.
Dat vond ik niet waard.
Nee.
En denk dat is al misschien al een heel grote beginnersfout.
Yeah.
Waar ik natuurlijk nu, als ik nu terugkijk naar mezelf, denk ik, had ik nou maar wel begonnen. Is dat je natuurlijk nooit moet kijken naar absolute getallen.
En achteraf?
Achteraf gezien is het natuurlijk heel zonde geweest. Want ik realiseer me nu heel goed dat beleggen gaat niet over wat verdien je dit jaar. Maar wat is je horizon over 20, 30 jaar?
Ja.
En dan kom je op het stukje compound interest. En dat is eigenlijk iets wat ik vrij recent goed heb begrepen. Dat is eigenlijk pas in vorig jaar gekomen. En toen ik dat door had, toen ben ik eigenlijk heel anders naar naar beleggen gaan kijken.
Oké, nou, vertel. Compound interest.
Ja, en dat is... Einstein noemde het ook wel het achtste wereldwonder.
Hield Einstein zich al met beleggen en compound interest bezig?
Compound interest is niet per se iets wat met beleggen te maken heeft, maar het heeft te maken met het rente-op-rente effect. Dus het is natuurlijk een wiskundige berekening. En Einstein zat natuurlijk wiskundig en wetenschappelijk. En hij noemde het compound interest, het achtste wereldwonder.
Ja.
Ik heb niet de exacte quote voor me, maar dat kwam er eigenlijk op neer van degene die het begrijpt, degene die het niet begrijpt, betaalt het. En degene die het begrijpt, die verdient het. En het komt er eigenlijk op neer, kan ik even heel kort in een rekensom uitleggen, is als je nu 1000 euro belegt en je hebt een rendement van 10%, dan krijg je dus 100 euro uitbetaald. Als je die 100 euro weer gaat herbeleggen, dan heb je dus een bedrag van 1100 euro. En je hebt nog steeds 10%, dan krijg je dus het jaar daarna 110 euro. Dan heb je dus en dat ga je weer herbeleggen, dan krijg je het jaar daarna 1210 euro. En dan heb je weer 10%, dan heb je dus 121 euro. Nou, als je 121 euro doet op je initiële startbedrag van 1000 euro, dan heb je dus een rendement van 12,1%. In plaats van 10 waar ik mee heb. Dus betekent dat je 2,1% meer rendement hebt op je beginvermogen.
Ja.
Omdat ik mijn rendement elke keer weer herbelegd heb. En over het herbelegde rendement krijg je ook weer rendement. En dat is dus rente-op-rente effect.
Ja.
En als je dit maar lang genoeg volhoudt, dan krijg je een exponentiële groei.
Ja.
En dat noemen ze ook wel de hockeystick. En ik een mooi voorbeeld, Warren Buffett is een van de bekendste...
Je bedoelt, wacht even, waar dat gaat snel. Dus de hockeystick, zo ziet die grafiek eruit.
Ja, de grafiek is de hockeystick.
Ja.
Is dat eigenlijk, je ziet vaak dat in de eerste, zeg, 80% van je looptijd... verdien je ongeveer net zoveel als in de laatste 20%. Ik denk dat een heel makkelijk voorbeeld is om uit te leggen, die denk ik heel veel mensen gelijk begrijpen, is als je het huizenprincipe gaat doen. Want dat is een heel tastbaar iets. Je koopt een huis en die ga je verhuren.
Ja.
En dat duurt... Zegt dat je het ongeveer 20 jaar moet verhuren voordat je het huis hebt terugverdiend, waardoor je een nieuw huis kan kopen.
Ja.
Dus dat kost 20 jaar. Na 20 jaar koop je weer een huis, heb je twee huizen. En dan kost het nog maar 10 jaar om weer een nieuw huis te kopen.
Ja, precies.
Dus dan heb je drie huizen na 10 jaar. Dus er zit al het verschil. In het eerste huis doe je 20 jaar over. Over het tweede huis doe je 10 jaar over.
Ja.
Ga je met die drie huizen verhuren, dan heb je nog maar zeg 1/3 nodig. Dus 3,5. Dus dan heb je dus je vierde huis heb je 3,5 jaar.
Ja, ik snap
het. Versus het eerste huis van 20.
Dus dat is een exponentiële, dus een toenemende groei.
Ja.
Van, oké.
En... je hebt daar eigenlijk een paar dingen voor nodig. Dat is een lange horizon, heel veel geduld en discipline. Dat zijn eigenlijk principes die...
Maar hoef je niet te snappen hoe het werkt verder?
Nou ja, in principe niet. Oh. Als je elke maand automatisch gaat inleggen en je gaat al je rendement, of je dividendinkomen, herbeleggen automatisch en je houdt dat 20, 30, 40 jaar vol...
Ja.
Dus je begint op je 20ste en je doet dat tot je pensioen, dan ben je eigenlijk miljonair.
Ja, joepie. En wat kun je dan nog doen? Dan ben je 60 en dan kun je alleen nog maar achter de geraniums in de thuis zitten. Oh nee, 60 is het nieuwe 50, is het nieuwe 40. En ja.
Ja, okay. Dit is misschien ook wel een heel interessant. Is dat dit is in principe wat pensioenfondsen voor je doen. Die doen dit principe.
Ja.
Alleen er is een heel groot probleem met pensioenfondsen.
Ja,
is dat er veel te veel mensen zijn die nu in pensioen zijn dan degene die werken. Dus dit loopt een keer scheef. Ik denk vooral voor onze generatie.
Ja.
Dat het kan steeds groter dat je eigen pensioen moet regelen.
Ja.
En dit is wel een hele. Dit principe is eigenlijk wat je moet gaan toepassen als je eigen pensioen gaat regelen.
Ja, dus een slimme meid is op haar toekomst voorbereid en gaat nu pas op deze manier zijn pensioen zelf regelen.
Ja, en dit hoef je natuurlijk niet per se te doen met je pensioen, maar dat kan je natuurlijk ook gewoon doen met je spaargeld. Je kan ook dit doen om je pensioen extra aan te vullen. Ja.
En om nog heel veel bij dat huizen dan te blijven, waar je het net over had. Waarom ben je dan niet in huizen gaan beleggen? Dat klinkt veel overzichtelijker. Ik weet niet hoe dat voor jou is.
Ja, nou, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Dat heb ik ook zeker gedaan. Ik heb eigenlijk alle vormen van investeren onderzocht. En dat zijn er meerdere, maar de meest voorkomende zijn eigenlijk wel woningen en beleggen.
Mm-hmm.
Ik heb met veel mensen gesproken die aan het beleggen zijn. Veel mensen die al huizen beleggen en dat verhuren. Ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat... Ik heb eigenlijk alle voor- en nadelen tegen elkaar afgestreept. En het kwam eigenlijk tot de conclusie dat de huizenprijzen nu zo hoog zijn... dat het rendement best wel moeilijk is om dat goed te halen. Helemaal als je dat afzet tegen die 7% die, van de beurs van de afgelopen 100 jaar. En een ander punt is dat het ook best wel intensief is. Je moet als je het huis gaat verhuren, moet je hem ook onderhouden. Je moet nieuwe huurders vinden. Je hebt problemen met als een huurder een keer niet betaalt. Ja. En als een huurder 1 maand niet betaalt, ben je gelijk je jaarrendement kwijt.
Ja, okay. Dus het gedoe met mensen, daar had je eigenlijk geen zin.
En ook nog het probleem van locatie. Is dat als je ergens woont, in dit geval woon ik in Amsterdam. En als ik huis heb over heel Nederland, dan ben ik op een gegeven moment heel Nederland aan het door aan het rijden.
Ja, oké. Maar nog even met het eerste punt dan. Dat die prijzen nu zo hoog zijn. Dat je denkt, dat levert geen rendement op. Als die prijzen nu zo hoog zijn, je hoeft niet aan te nemen dat ze niet verder door zullen stijgen. Dat kan gewoon volgens mij, toch? Heb jij meer informatie en weet je dat ze nu op de piek zitten?
Nee, natuurlijk niet. En waar je naar kijkt is naar het verschil tussen de aankoopprijzen en de verhuurmarkt. En die zijn gewoon iets scheef gelopen. De prijzen zijn harder gestegen dan de huurprijzen. De huurprijzen worden ook steeds meer gereguleerd. Ja. En er zit misschien ook wel een klein beetje een gevoel bij dat ik eigenlijk vind dat een woning een eerste levensbehoefte is. En dat ik me daar ook niet helemaal comfortabel bij voel om dat eigenlijk...
Om pandjesbaas te worden, ja, Prins Bernhard achterna.
Ja, dus dat is wel nog iets wat er ook nog bij komt.
Vind je niet ethisch?
Nou ja, ik wil niet... Zo vind ik het lastig om te zeggen, want dat betekent dat iedereen die het wel doet, dat onethisch is.
Nou, misschien is het ook wel zo.
Dat vind ik nou ook weer niet, want er zijn ook wel hele mooie kanten aan dat mensen die kunnen ook weer een huis huren. Er is wel degelijk een markt voor huren. Dus daar is in principe ook niks mis mee. Alleen het past gewoon niet heel goed bij mij.
Nee.
Het mechanisme waarom huizenprijzen omhoog gaan, vind ik, is toch zorgens van vraag en aanbod, maar vind ik lastig om het goed te begrijpen en goed ook moeilijk om te kunnen beoordelen. En is voor mij op minder logica berust dan bedrijven.
Ja, okay.
Ik denk, ik zou beter kunnen uitleggen waarom een Netflix meer waard wordt dan bijvoorbeeld een Shell. Kijk, en daar kan je van je logica op loslaten en daar kan je een goede beredenatie voor maken. Over dat compounding, dat heb ik net uitgelegd over dat het over geld en wiskunde.
Ja.
Maar dat werkt natuurlijk in principe ook over kennis. En over je kan eigenlijk je hele leven zien in een vorm van compound interest. En denk school, kennis opdoen, is natuurlijk dat ook een vorm. Is je investeert in jezelf om iets te leren. En dat doe je 4 jaar lang of soms wel 6 jaar. En dan op een gegeven moment ga je daarin werken en je werkt steeds meer en je krijgt meer salaris. Dus je kan meer bereiken met dezelfde tijd.
Je wordt zelf meer waard.
Je bent zelf ook compounding. Kennis is ook een vorm van compounding.
Ja.
En dit is voor mij ook een heel belangrijk stuk. Dat ik stond voor de keuze om waar ga ik me nu in specialiseren. Is dat in woningen of in de beurs?
Mm-hmm.
En ik ben wel altijd van mening als ik iets doe, dat ik dan het ook door ga zetten. Want als ik 1 woning koop en ik ga daarna weer naar de beurs, dan word ik ook nooit beter.
Nee.
Het is net een soort van de eerste pannenkoek mislukt ook.
Ja.
Dus je wil wel ergens in stappen waar je dan ook weet dat je de komende jaren meer kennis in gaat doen, want dan word je beter. En dan ga je ook leren van je fouten. Want fouten maak je altijd als je iets voor het eerst doet.
Ja, precies. Oké. Je had het ook nog, jullie de naam vallen, Warren Buffett.
Ja. Ja, die heeft heel veel boeken geschreven. Het zijn ook wel
wie is dat ook alweer? Ik haal ze altijd door elkaar. Jeff Bezos. Het is waarschijnlijk Richard Branson, een rijke man. Maar wie is Warren Buffett ook alweer?
Ja, dat is ook een rijke man. Dat heb je heel goed gezien.
Amazon, wat zei dat?
Nee.
Dat is Jeff Bezos.
Ja, die is van Amazon. Hij is op een andere manier bekend. De namen die jij net ook noemde in dezelfde zin. Dat zijn allemaal ondernemers.
Ja.
Dat zijn mensen die iets hebben bedacht. En die hebben dat groot gemaakt. En dat Warren Buffett is in wezen is hij natuurlijk ook een ondernemer, want hij beheert een fonds, maar hij is eigenlijk een belegger. Een hele oude belegger, hij is volgens mij eind 80 of begin 90.
Mm-hmm.
Maar het is eigenlijk de rijkste belegger in de wereld, voor mijn vermogen van 80 miljard. En hij heeft eigenlijk alleen maar belegd in bedrijven. Het bekendste, dat is Coca-Cola.
Ja.
Hij heeft Coca-Cola, ik weet niet, een hele lage prijs gekocht toen het nog helemaal niet zo bekend was. En daarvoor keerde ze ook nog geen dividend uit. En nu heeft hij jaarlijks rendement van ongeveer 40% op Coca-Cola.
Ja.
En hij is echt een...
En dat komt dan door het compound?
Ja, hij is echt een value belegger en lange horizons. Hij studeert een bedrijf heel goed, koopt daar een groot deel in dat bedrijf en houdt het heel lang vast.
Ja.
En als je naar zijn vermogen kijkt, in een grafiek, dan zie je ook heel duidelijk die exponentiële groei in zijn vermogen.
Ja.
En hij is op een gegeven moment zo groot geworden dat hij een beleggingsfonds gaat oprichten.
Ja.
Dus dat eigenlijk iedereen ook van zijn beleggingsfonds aandelen kon kopen, die zijn beleggingsstrategie weer volgde.
Oh,
dus
ja.
Het is nu volgens mij de 50 of 60 grootste bedrijf in de wereld.
Oké, dus hij verdient weer. Jezus, dit is echt. Dit houdt elkaar toch een soort van in stand ook wel.
Ja, hij koopt heel veel aandelen in bedrijven. En dan zijn er heel veel mensen die weer aandelen kopen in zijn bedrijf. En dat is een beleggingsbedrijf.
Ja. Ik vind het wel een beetje een nep bedrijf eigenlijk. Wat voeg je nou helemaal toe aan de economie op die manier? Behalve dat je zorgt dat mensen er geld in pompen.
Ja, nou ja, dat is wel een hele goede vraag. Hij zorgt in ieder geval dat een hoop mensen een hoog rendement op hun geld halen. En daar is hij heel bekend mee geworden. Hij heeft ook heel veel boeken geschreven. Het is een hele sympathieke man. Het is totaal niet een Wall Street uitstraling. Hij heeft de eerste huis die hij kocht, woont hij nog steeds in. En het is een interessante man om eens te bestuderen als je begint met beleggen.
Nou, dat is een goede tip. Ja, als we toch over de tips en praktische dingen gaan beginnen. Eerst lijkt me nog even, want jij kwam dus naar mij toe van we gaan een podcast maken over beleggen. Ik zei, oké, leuk, gaan we doen. Maar jij bent begonnen met beleggen in een tijd die natuurlijk eigenlijk best wel bijzonder is. Je bent vlak voordat de coronacrisis hier uitbrak eigenlijk begonnen met beleggen.
Ja,
denk je nu achteraf, dat was een heel goed moment? Of ja. hoe zit het precies? Want daarna is het natuurlijk best wel gaan dalen allemaal op de beurs.
Achteraf gezien had ik natuurlijk een paar maanden moeten wachten.
Ja.
Maar niemand weet dat natuurlijk. Het is niet zo heel erg. Ik heb wel erg een strategie dat ik het heel erg spreid. Dus ik heb, als je terugkijkt naar mijn transacties, dan heb ik ze wel op het allerhoogste moment gekocht. Dat is een beetje in februari geweest, eind februari. En zowel op het diepste punt in half maart.
Ja.
En wat ik heb gedaan is, ik heb gewoon kleine stapjes ben ik begonnen.
Zo middel je dat een beetje uit eigenlijk met elkaar? Dat gaat elkaar een beetje op.
Er zijn eigenlijk gewoon een paar hele simpele dingen met beleggen. Is dat je niemand kan de markt timen. Want als je de markt zou kunnen timen, dan was...
Wat bedoel je met timen?
Je wil eigenlijk je aandelen zo laag mogelijk kopen.
Ja.
En je wil ze zo hoog mogelijk verkopen.
Ja.
Dat kan je misschien één keer goed doen, maar in je leven ga je waarschijnlijk wel, gemiddeld om de 10 jaar heb je dan wel een crash. Dus als je een lange horizon hebt, heb je misschien wel 4, 5 crashes. Nou, dat ga je gewoon niet lukken om dat goed te timen.
Nee.
Het is ook gewoon bewezen dat dat niet werkt. Dus wat eigenlijk het beste advies is, die wordt aangeraden, is dat je gewoon structureel gaat bijkopen. Dus gewoon een gedeelte van je, bijvoorbeeld van je salaris, ga je bij. En dat je als je extra spaargeld hebt, doe dat niet in één keer, maar spreid het over een lange periode.
Mm-hmm.
Koop bijvoorbeeld elke maand. En het moment dat de beurs zakt, ga dan die inleg verdubbelen. Zodat je het eigenlijk altijd iets beter doet dan de markt.
Okay.
En dat heb ik eigenlijk ook gedaan. Dus ik ben gewoon elke keer kleine stapjes erin ingestapt.
Ja.
En in de periode, vooral de eerste 2 weken van maart, toen gingen we eigenlijk met een grote vlucht naar beneden. Toen heb ik in wat grotere stappen bijgekocht.
Mensen kunnen ook in jouw portefeuille kijken, toch?
Ja, ik heb mijn portefeuille bestaat op dit moment ongeveer uit 130.000 euro. Dat is best wel veel geld. En dan wil ik ook niet ontmoedigen dat je daardoor daar ook mee moet starten. Je kan ook prima starten met 100 euro of 1000 euro. Wat ik eigenlijk heel erg gemerkt heb in de zoektocht om te leren beleggen, is dat heel veel mensen praten over beleggen. En praten over strategieën en over aandelen kopen en welke aandelen ze dan gekocht hebben. Maar ze laten nooit hun portefeuille zien. Dus je weet eigenlijk nooit of ze dit nu daadwerkelijk ook zelf doen.
Waarom zouden ze hun portefeuille niet laten zien, denk je?
Ik denk dat er een heel groot taboe is op laten zien hoeveel vermogen je in beleggen hebt. En ik denk een ander ding is dat je je best wel kwetsbaar opstelt als je een kijkje in de keuken geeft over je eigen strategie.
Heb jij ook wel over getwijfeld?
Daar heb ik zeker over getwijfeld. Want ik leer natuurlijk elke dag een beetje bij. En ik ben totaal niet... Nou, dat is overdreven. Ik ben nog niet helemaal tevreden met mijn portefeuille.
Okay.
En ik heb een aantal strategieën uitgeschreven.
Mensen zijn niet tevreden over hoe ze eruit zien. Omdat ze net een beetje te veel buikje hebben. Jij bent nog niet helemaal tevreden over je portefeuille.
Nou, ik leer ondertussen. En ik heb ook een paar foutjes gemaakt. Dat heb ik nu gemerkt sinds de boel naar beneden is gegaan. Dus heb ik gewoon een verkeerde risicoanalyse gemaakt. En ik heb ook een strategie uitgeschreven en heb ik me ook niet altijd aan gehouden. En dus dat is ook een mooie les weer.
Word je daar wel eens boos van op jezelf? Of voel je je wel eens rot over? Of denk je allemaal een beetje van, nou ja...
Nee, ik merk dat ik het beleggen echt zonder emotie doe. Okay. En dit is voor mij gewoon, ja, ik beleg echt met... Ik ga nooit meer stoppen met beleggen. Ik heb gewoon een horizon van minimaal 30 jaar. Dus alles wat ik nu leer, dat neem ik mee. Dus ja. Ik maak liever nu gewoon zoveel mogelijk fouten dan dat ik het over 20 jaar doe. Ja. En iemand vertelde mij, toen ik heel in de zoektocht was naar over beleggen en met huizen, heb ik heel veel mensen gesproken. En daar vertelde iemand mij, dat is zo erg bijgebleven. Als je de aandelen koopt, moet je dat doen met een glimlach en met plezier. En, ja. zonder spanning en emotie.
Okay.
En toen diegene dat aan mij vertelde, dacht ik, ja, dat kan ik niet. Dat kan me niet voorstellen als ik straks 100.000 euro beleg, dat ik dat zonder emotie kan.
Nee.
En nu, ik doe het 100% zonder emotie. En dat is, moet ik zo bijbeelden hoe eigenlijk die leercurve al is die ik al heb doorlopen.
Ja. Waarom is het zo belangrijk zonder emotie?
Nou, dat is omdat het gaat over... Goed beleg gaat over tijd, geduld en discipline. En eigenlijk emotie zorgt dat je dat eigenlijk aan de kant zet. En je wil geen impuls aankopen doen. Je wil ook niet als de markt even daalt dat je dan alles verkoopt. En dat je als de markt een paar dagen omhoog gaat, dat je denkt, een soort van FOMO, oh, straks mis ik de grote... En dan ga je snel aandelen kopen.
Ja, okay.
Dus ze zeggen eigenlijk ook, de beste beleggers zijn mensen die zijn overleden. En daarna...
ja hoor, oké. Okay.
Want die handelen niet. Eigenlijk gewoon handelen zorgt gewoon voor slechte resultaat. Ja. En vrouwen beleggen ook veel beter dan mannen.
Okay. Dat is ook een hele simpele reden. Maar je zou zeggen dat zij meer emotie...
Vrouwen hebben als het gaat om geld veel minder emotie. Ze zijn veel bedachtzamer, handelen niet impuls. Niet impulshandelingen.
Wow.
Vrouwen handelen veel minder.
En al die schoenen die ik dan heb gekocht, waar komt dat dan vandaan in mijn leven? Impuls aankopen.
Ja, maar schoenen zijn misschien iets anders dan beleggen.
Een aandeel. Ja, dat denk ik
natuurlijk. In schoenen zit emotie.
Misschien omdat vrouwen het ook minder goed snappen. Misschien moet je het ook wel niet al te goed snappen allemaal om een goede belegger te kunnen zijn. Of wat denk jij?
Nou, er zijn ook heel veel grappige testen gedaan. Dat ze testen altijd elk jaar een groep apen. Die laten ze een aandelen kiezen begin van het jaar. En dan laten ze alle beleggingsfondsen. Dus die laten ze ook aandelen natuurlijk kiezen. Die kiezen gewoon een beleggingsfonds. En dan gaan ze het einde van het jaar kijken wie doen het beter. De beleggingsmanagers of apen. En er is al heel veel onderzoek naar gedaan dat in over een periode van een aantal jaar dat apen het veel beter doen. Ja, dat is het.
Wauw. Wat goed. Dat biedt perspectief.
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je zelf een bepaalde blik op de wereld hebt en dat je dat gaat.
Ja.
Dat je daar op die manier je geld laat spreken.
Oké.
Okay. Oh ja, misschien om te zeggen, mijn portfolio is dus inzichtelijk. En die ga ik, dat is nu een uitgebreide Excel. Daar kunnen jullie kijken welke bedrijven ik in bezit. En verdeeld over bepaalde strategieën. En daar heb ik ook in grote lijnen, is daar mijn strategie ook zichtbaar. En dat is te vinden op jongbeleggendepodcast.nl. Laat mij even weten als je die Excel ook zou willen hebben. Of als je er vragen over hebt, stuur ons een berichtje. Hoe kunnen ze dat doen? Hoe kunnen ze ons bereiken?
Nou, via dat e-mailadres toch. Als je een domein hebt, dan heb je toch ook een e-mailadres?
Ja, laten we dan ook een e-mailadres aanmaken.
Yeah. Jouw naam?
Mijn naam doen?
Ja, of die van mij, maar ik vind het wel lekker persoonlijk dat ze het aan jou kunnen vragen, toch?
Ja, dat kan. Dan moet ik. Ja, nee, dat is goed.
Ja, want het gaat allemaal over jouw portefeuille.
Ja, dat is waar, dat is waar. Je hebt helemaal gelijk. Dat is dan pim@jongbeleggendepodcast.nl. En misschien, ik denk dat ik wel... misschien voor jou ook wel interessant is om... dat je best wel veel vragen over mijn portefeuille hebt. Welke aandelen bezit ik? Waarom bezit ik die?
Ja, ik heb daar nog 1000 vragen over. En ik ben ook echt heel benieuwd hoe je dat allemaal aanpakt. Maar ik hoop dus dat je in de komende afleveringen... ons gewoon helemaal mee kan nemen op die reis. Terwijl je zelf ook nog verder aan ontdekken bent... wat nou wel werkt en wat niet. En dat wij mee kunnen liften eigenlijk op jouw succes op die manier een beetje. Ik en de luisteraar.
Ja, ik vind het denk ik vooral. Wat mij heel leuk lijkt, is wat ik hiermee kan bereiken, is dat ik mensen kan enthousiasmeren om te beginnen met beleggen. En vooral onze generatie. Ik zou echt iedereen adviseren, begin op een hele jonge leeftijd met beleggen. Die horizon die jij hebt, omdat je nog jong bent, gaat zoveel voordeel opleveren versus als je later begint.
Ja.
Dus dat is eigenlijk het beste advies. Ik had eigenlijk zelf gewild dat ik 10 jaar geleden was begonnen.
Ja.
En het grappige is dat eigenlijk elke belegger dat zegt.
Nu ben je 30, ja. Nog maar de helft van je leven voor je om te kunnen beleggen.
Ja, ja. Dus begin. Ik zou het leuk vinden om iedereen te laten beginnen met beleggen, maar op een hele op een veilige manier dat iedereen er ook een beetje enthousiast over wordt.
Ja, nou, dat lijkt me een mooi streven. Tot de volgende keer.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.